Goedenavond. Fijn dat u er bent. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat u thuis meekijkt. Misschien bent u wel verdwaald op YouTube. Dat is dan niet voor niks. Dan zou ik vanavond zeker nog een anderhalf uur hier aanhaken. Want hier klinken straks de woorden van leven. Ik wens u allemaal een goede dienst. Eerst vooraf een mededeling. We hoorden 5 minuten geleden dat dominee Kleinbloesem onderweg file heeft gehad. Er waren ongelukken gebeurd. Hij is wel onderweg. We verwachten hem ongeveer om 6:50. Dus we gaan samen met elkaar de dienst beginnen en hopen dat de dominee zo snel mogelijk komt. En als hij hier dan is, hij is ook heel gespannen in de auto, want naast dat hij net of nu weer begint te rijden, heeft hij ook gezegd, ik heb per ongeluk mijn preek thuis laten liggen. Maar we weten dat God alles in zijn hand heeft, dat de Heilige Geest hier is, dat hij ook zijn diener zal leiden. En dat moet allemaal zo zijn. Zullen samen de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Fijn dat we weer mogen zingen, thuis maar nu ook hier. Dat gaan we doen uit Psalm 16. Ik heb even snel gekeken. Vanavond is zondag 17 aan de beurt. Dus ik denk dat alle psalmen ook in het teken staan van zondag 17. En dan zeg je, oei, ik heb me niet goed voorbereid. Wat staat er nou eigenlijk in bij de catechismus in zondag 17? Het is één vraag en de antwoord. En het gaat erover, als ik het gewoon in jongens- en meidentaal zeg, wat heb je er nou aan dat de Heer Jezus is opgestaan? We hebben het altijd van, oh, hij is gestorven en begraven en hij heeft voor ons geleden, de schuld overgenomen. Maar komen we ook nog verder dan dat en weten we ook waarom hij is opgestaan? En wat hebben wij daar vanavond aan? Nou, daar hopen we straks samen van te horen als dominee Kleinbloesem er is. Ik denk dat het ook doorklinkt in Psalm 16, vers 5 en 6. Vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. En 6 uit Psalm 16, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 5 en 6.
Thank you.
We gaan samen zometeen ons geloof beleiden uit de 12 artikelen. En daarna zingen we, dan antwoorden we met Psalm 40 en daarvan het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Nou, fijn dat we weer mogen zingen, hè? Een danklied en een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. Dan moet ik ook opeens denken aan die vrouwen. Toen Jezus was opgestaan, die brachten hem ook hulde. Hè, toen ze hem ontmoetten in de tuin. Psalm 40, vers 2. Nadat we samen ons geloof hebben beleden. En een ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, en daar hoorden we vanmorgen van, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zometeen twee gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen over de opstanding en wat voor consequenties of gevolgen dat voor ons heeft, wat dat voor ons betekent. Voordat we dat gaan lezen, gaan we eerst samen bidden. Heer in de hemel, we komen tot u. Zo aan het begin van deze dienst en nog voordat we uw woorden gaan lezen. Want dan hebben we uw Heilige Geest nodig, waarvan we net hebben beleden dat we in hem geloven. En ook over die geest hebben we vanmorgen al gehoord dat hij niets liever doet dan wonen in harten van mensen. Maar toen hoorden we ook dat op het moment dat hij intrek neemt, de walm van de zonde hem al tegemoet komt. En de grote schoonmaak gedaan moet worden. En dan belijden we u, Heere, dat die grote schoonmaak misschien al is begonnen, maar het gaat altijd door. Ook vanavond wilt u misschien dingen opruimen. Opruimen omdat ze in de weg zitten om de waarde, het nut van uw opstanding te zien. En Heere, dan bidden we van u, wilt u in ons midden zijn met die Heilige Geest. En ook al hebben we nergens recht op, we mogen met onze vinger wijzen naar woorden die u zelf hebt gesproken. Want als er 2 of 3 bij elkaar zijn in uw naam, dan bent u in het midden. En Heere, ja, met eerbied gesproken, we wijzen u vanavond op uw woorden. U heeft het zelf gezegd. Kijk, hier staat het. U kunt niet anders dan vanavond in ons midden zijn. Ja, we zeggen het eerbiedig. Maar u moet zich houden aan uw woorden. Dus u kunt niet anders dan vanavond bij ons zijn. En Heere, wat een evangelie is dat al. Wat een rijkdom is dat, dat we mogen weten dat u hier bent. En hoe rijk is het dan ook dat wij hier zijn. Dat u hier ons heeft gebracht. Omdat u ons vanavond iets wil leren. Dat u vanavond ons wil laten zien dat u niet alleen bent gestorven en begraven. En dat dat heel veel waarde voor ons heeft. Maar dat het ook nodig was dat u weer opstond. Om te laten zien dat u de koning van de koningen bent. En dat het ook oproept, dat schrijft Paulus, zullen we zo lezen, om heilig te gaan leven voor u. Dat het niet meer uitmaakt wat we doen. Maar dat we, ja, juist wel opletten wat we doen en wat we niet doen. Wat we wel of wat we niet zeggen. Maar dat we willen leven naar uw wil. Heere, dat dank u ook dat er heel veel mensen vanavond met ons verbonden zijn. Die vanavond meekijken en meeluisteren. Wilt u daar ook een zegen geven? Misschien zit er iemand alleen. Is er iemand verdwaald? En wordt toch aangetrokken om te blijven kijken. Nu of misschien later. Heere, u weet het. Wil dan ook daar een zegen geven. En harten raken. En laten zien dat u niet alleen van mensen in de kerk, maar van iedereen de koning wil zijn. En dat uw geest niets liever wil dan in de harten van iedereen wonen. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Dat u, Heer Jezus, vraagt aan uw Vader: kan ik al gaan? Kan ik al gaan? En dat uw Vader zegt: nee, mijn zoon, het kan nog niet. Want er zijn mensen die nog moeten worden toegebracht. Maar er zijn ook mensen die wel naar mij verlangen, maar zeggen: ja, eerst dit nog. En eerst dat nog. Nu nog niet. Oh, en tot vanavond. Vanavond wilt u tot al die mensen, tot ons allemaal. Ouderen, maar ook de jongeren onder ons. De jongens en de meiden. Wilt u vanavond spreken. En uzelf laten zien. Kijk, ik leef. En ik ben de koning van de koningen. Welkom in mijn koninkrijk. Beleid dan je zonde. Neem je kruis op en volg mij. En heilig je leven, zodat je op mij gaat lijken. En ook al kan je dat zelf niet, mijn geest die zorgt daarvoor. Geef dat we zo uw woorden vanavond mogen indrinken. En dat het ook zijn uitwerking zal hebben voor ons deze week. Want over een uur gaan we deze plek weer verlaten. En dan hebben de kinderen van de basisschool hun laatste schoolweek. En zijn ze daar misschien druk mee? En kijken ze misschien vooruit naar een volgend jaar? Maar Heere, geef dat we u niet zullen vergeten in al die dingen. En wij als ouderen mogen ons werk, als we dat van u hebben gekregen, weer oppakken. En kunnen zo bezet zijn met alle dingen die we weer mogen of moeten gaan doen, dat het misschien als het dinsdag is helemaal niet meer weten waar het vandaag over ging. Terwijl dit de woorden van leven zijn. Heere, bewaar ons daarvoor en geef dat we elke dag goede gedachten van u mogen hebben en terug mogen denken aan wat we vandaag mochten en mogen horen, maar door de week ook nieuwe schatten zelf mogen opgraven uit uw woorden, omdat we elke dag voedsel nodig hebben. Heere, we bidden voor uw dienaar die onderweg is, die zoals hij het zelf zei ook gestrest in de auto zit. Wilt u bij hem zijn op dit moment en hem rust geven, uw Heilige Geest in zijn hart, zodat hij hier veilig mag komen en ook volledig mag vertrouwen op u. Ja, dat moet hij vanavond wel, want zijn preek ligt ook thuis. En zo hebben we u bijzonder nodig vanavond. Wij in het aanhoren van uw woorden, maar ook uw dienaar die de woorden die thuis zijn voorbereid en nog thuis liggen, toch weer helder terugkrijgt in zijn gedachten om uit te delen wat hij van de week heeft ontdekt in uw woord. Heere, zo bidden en smeken we u, wees in ons midden en helpt u ons in alles. We bidden nu voor iedereen die dit voorrecht niet heeft of niet meer wil luisteren. Er zijn vanavond luisteraars in de kerk of thuis die kinderen hebben, die de kerk vaarwel hebben gezegd, maar dat is tot daaraan toe, maar die u vaarwel hebben gezegd. Dan hebben we vorige week met elkaar de heilige doop gezien en ook die jongeren die zijn gedoopt en we bidden voor ze. Wilt u hen daaraan laten terugdenken? U leidt toch ook hen leven? En ook als wij als ouders misschien niet meer zien zitten of niet meer in geloven dat onze jongens of meiden nog terugkomen bij u, voor u is niets te wonderlijk. U bent de koning van de koningen en ook koning van hun leven. Heere, wilt u dan bijzondere dingen doen en die jongeren weer terughalen? Want ze zijn van u. U heeft ooit gezegd, ik ben je vader. En nou wacht ik totdat je zegt, en ik mag uw kind zijn. En misschien zijn we wel heel ver weggelopen. Net als die zoon, die ook zijn vader gedag zei en met een grote zak geld er vandoor ging. Maar er kwam een moment dat hij zegt, ik ga terug. Want bij mijn vader is het toch het beste. Sterker nog, de rest is niets, want ik heb niks meer. En bij hem alleen is het leven. Heere, breng ze dan terug en wilt u zo uw kerk bouwen, onderhouden en zo afbreuk doen aan het rijk van Satan. Ook al is de dag bijna voorbij, kan ook zijn dat in de vervolgde kerk nog christenen op dit moment samenkomen, misschien met gevaar voor eigen leven. Heere, wilt u ook daar zijn en uw zegen geven en laten zien dat u regeert. En hen ook zegenen uit uw woorden. En wat zou het bijzonder zijn als hun vervolgers en iedereen die een afkeer heeft van u zal ontdekken dat het juist goed is om voor u te leven. En zich zal aansluiten bij uw gemeente en u zal zoeken en dus ook zal vinden. Dat heeft u ook zelf gezegd in uw woord. Heren, wat hebben we veel te vragen en dan vergeten we nog zoveel dingen. Hoe heerlijk is het dat u ons kent. Wilt u dan wat we vergeten zelf vervullen en er zelf aan denken, of het later in onze gedachten terugbrengen, zodat we het alsnog persoonlijk voor u kunnen neerleggen. Wilt u zo met ons zijn, als zometeen de Bijbel opengaat en we lezen van uw opstanding en wat Paulus daarover schrijft, geef dat we het mogen begrijpen met ons verstand, maar ook voor onszelf mogen geloven met ons hart. Neem de leiding over van deze dienst, Heere. We leggen alles in uw handen. En bidden om vergeving wat er misschien al geweest is of nog komt. En wilt u uw woorden juist zegenen. Dat bidden en danken we u. In Jezus' naam. Amen. We gaan uit twee stukken lezen uit de Bijbel. Uit een van de evangelie, Johannes 20, de eerste 10 versen. En Romeinen 6, vers 1 tot en met 13. Blader maar mee. Johannes 20, vers 1 tot en met 10. En daar lezen we het volgende. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hem, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, dat is dus Johannes, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst bij het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, maar hij ging er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was. Zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Dat waren de eerste 10 versen uit Johannes 20. Volgende wat we lezen, 2 Bijbelboeken verder, daar gaat het ook over de opstanding, maar dan wat voor gevolgen dat voor ons heeft. Romeinen 6, vers 1 tot en met 13. Het staat er al boven, hè? Het gaat er over de heiliging van het leven. Romeinen 6, vers 1 tot en met 13. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, zodat de genade meer wordt? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid van het leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer in de zonde dienen. Omdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der dode, der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Tot zover de beide lezingen uit de Bijbel. We hopen dat de dominee er zo is. Over 5 minuten hoor ik. Dan gaan we zo eerst samen zingen. Psalm 22, vers 12, 13 en 16. En voordat we dat gaan doen, heb ik nog 2 afkondigingen voor u en voor jullie. komende zondag mogen we, misschien bent u wel weer ingeroosterd, ben je wel weer ingeroosterd, mag je weer naar de kerk. En om 10:00 hoopt dominee Van Dijk uit Ridderkerk dan voor ons voor te gaan. En om 6:30 dominee Baan uit Veenendaal. Dat zijn de afkondigingen. Voordat we gaan nadenken met elkaar over het nut van de opstanding van de Heer Jezus, zingen we uit Psalm 22, vers 12, 13 en 16. Vers 12. Gij die God vreest, gij alle, prijst de Heer. 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En het halve vers aan het eind. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 12, 13 en 16. gaan met elkaar lezen zondag 17. Vraag en antwoord 45. En ik ben blij en de gemeente met mij dat u er bent, dominee. Welkom. Dan draag ik de dienst graag aan u over. Ja, laten we met elkaar zondag 17 lezen van de catechismus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij ons door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Ja, fijn dat het zo opgelost kon worden en u alvast kon beginnen met de dienst. Ik hoop dat de Heer de rust in mijn hart geeft om nu rustig met u stil te staan bij zondag 17. U heeft gelezen Johannes 20 over de opstanding. Een heel bekend gedeelte eigenlijk. Maar het mooie van, of een van de mooie dingen van dat gedeelte, vind ik dat je daar drie keer het woordje zien vindt. Het gaat over Maria. Het zou goed zijn om Johannes 20 er even bij te nemen. Johannes 20, het eerste vers. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En vervolgens gaat het dan over Petrus. In het vierde vers, en deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf, en als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. En vervolgens gaat het dan over Johannes. In het achtste vers, toen ging dan ook de andere discipel erin, en zag het, en geloofde. En dat zie je dan in het Nederlands uiteraard niet, maar in het Grieks zie je het wel dat daar drie verschillende woordjes worden gebruikt. Maria, er staat een woordje wat eigenlijk betekent een blik werpen. Dus Maria wierp een blik in het graf en trok vervolgens haar conclusies. En dat waren verkeerde conclusies, ze hebben het lichaam van de Heere weggenomen. En vervolgens gaat het dan over Petrus, weer een ander woordje voorzien. Ons woordje theorie is daarvan afgeleid. Je zou kunnen zeggen, Petrus, hij keek ja, misschien op een wetenschappelijke manier in het graf. Hij zag de dingen, combineerde de feiten om zo te zeggen. Hij zag de zweetdoeken netjes op een bepaalde plek in het graf. En hij kon concluderen dat het lichaam van de Heer Jezus eigenlijk niet gestolen kon zijn. En vervolgens Johannes, dan staat er een woordje dat betekent, en Johannes zag in. Hij zag in en geloofde. Dus je kunt eigenlijk zeggen, ja, je kunt op drie verschillende manieren, en daar wilde ik de preek mee beginnen, in het graf van de Heer Jezus kijken. En dan hoop ik juist dat we vanavond, juist ook aan de hand van de catechismus, in het graf van de Heer Jezus mogen kijken op de manier van Johannes. Met inzicht zien, met goddelijk inzicht zien in het graf, met de verlichte ogen van ons hart. Je kunt een vluchtige blik en het hart van Maria, om zo te zeggen, was natuurlijk goed in de zin van dat ze de Heer Jezus Christus van harte lief had. Alleen, als je dat toepast, een blik werpen in het graf, je kunt er een blik in werpen en gewoon weer overgaan tot de orde van de dag. En wat heeft dat mij te zeggen? En dan gaat eigenlijk de inhoud van de preek aan ons voorbij. Je kunt ook kijken op de manier van Petrus, op een theoretische manier. En heel goed weten hoe het dogmatisch in elkaar steekt. Dat de Heer Jezus onder ons is geweest, dat Hij gestorven is en opgewekt op de derde dag. En voor de rest, ja, je weet de dingen. Je kunt het allemaal goed opschrijven hoe het in elkaar zit, maar verder komt het niet. En terwijl je ook op de manier van Johannes in het graf kunt kijken. Johannes zag in en geloofde. Geloven dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En ook inzien wat dat voor ons persoonlijk betekent. Dus dan lees je zondag 17 ook niet in de zin van, ja, dat is dan de betekenis van de opstanding voor de kinderen van God, voor hen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Maar heel persoonlijk besef je dan wat de opstanding van de Heer Jezus Christus voor je betekent. Als we kijken op de manier van Johannes in het graf, dan dringt de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus voor ons door. En hebben we rust in ons hart. Vandaar dat ik met dat gedeelte wilde beginnen. Als ik met inzicht zie in het graf van de Heer Jezus Christus, dan besef ik wat hier staat in zondag 17. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij ons door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En dan kunt u zien, als u de catechismus erbij heeft, dat er verwezen wordt naar Romeinen 4, het 25e vers, waar we kunnen lezen dat de Heer Jezus Christus is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wat betekent het als de apostel, of als de catechismus, niet de apostel, maar de catechismus hier zegt dat de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid kon deelachtig maken. En nogmaals, dan denkend aan Romeinen 4, het 25e vers. De Heer Jezus Christus opgewekt om onze rechtvaardigmaking. U zou daar, en jij zou daar voor jezelf eens een antwoord op moeten geven in je hart. Wat is nu eigenlijk rechtvaardigmaking? Of wat betekent het dat ik in de Heer Jezus Christus voor God rechtvaardig ben? We weten, de apostel zegt, God is de God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat betekent, hij zegt tegen zo'n goddeloze die op de Heer Jezus Christus van harte vertrouwt, je bent rechtvaardig. Omdat de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus de mijne is geworden. Maar wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wat zou u dan zeggen? Wat houdt het in dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben? En dan zou je misschien kunnen zeggen, of sommige mensen denken dan wellicht, ja, dat heeft te maken met het feit dat de Heer Jezus Christus onze zonden in zijn lichaam droeg op het hout. Dat Hij onze zonden uitboette op het kruis. Omdat Hij betaald heeft voor mijn zonden, ben ik in Christus voor God rechtvaardig. Maar als je dan eventjes gaat naar die tekst in Romeinen 4 vers 25, dan voel je dat je daar niet alles mee gezegd kunt hebben. Want daar staat, de Heer Jezus, Hij is overgeleverd om mijn zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus dan heeft het kruis van de Heer Jezus Christus zijn sterven
De betekenis, dat mijn zonden uitgeboet zijn. En mijn zonden, als ik van Christus ben, vergeven zijn door zijn bloed. Maar dan volgt het tweede gedeelte van die tekst nog en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En wat kan dat dan betekenen? Dat laat zien, denk ik, dat rechtvaardig zijn voor de Heere God meer betekent dan alleen dat mijn zonden vergeven zijn. Wat dan nog meer? Kun je wel zeggen? Kun je wel zeggen dat iemand rechtvaardig is? Wat is de betekenis van het woordje rechtvaardig? Kun je wel zeggen dat iemand rechtvaardig is als het alleen maar zo is dat hij geen verkeerde dingen heeft gedaan? Dus zijn zonden, al zijn verkeerde dingen zijn weggedaan en dus is hij rechtvaardig. Als je zou moeten zeggen wat het betekent dat God rechtvaardig is, dan zeg je toch ook niet, ja, God heeft geen zonden gedaan. Om het een beetje moeilijk te zeggen, dan zeg je, nee, rechtvaardigheid, dat is een positieve eigenschap, betekent veel meer dan alleen maar dat de Heere God geen zonden gedaan heeft of doet. God is rechtvaardig. En als een mens rechtvaardig is, dan betekent dat ook veel meer. Natuurlijk, één ding is, onze zonden zijn weggedaan door zijn bloed. Maar er is nog iets anders. En dat andere vinden we, denk ik, heel mooi beschreven in Galaten 2. Galaten 2. Waar de apostel ook spreekt over de rechtvaardiging door het geloof. Galaten 2, het 16e vers. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En in Galaten 2 stelt de apostel eigenlijk vervolgens de vraag, als dat dan zo is, dat wij niet gerechtvaardigd worden uit de werken van de wet, maar door het geloof alleen, ja, is dan Christus een dienaar van de zonde? Houdt dat dan in van, ja, wij worden, een goddeloze wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. En zijn leven is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En dan zegt de apostel absoluut niet. Christus is geen dienaar van de zonde. Maar voor iemand die gerechtvaardigd is, geldt wat je leest in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. En dan komt het antwoord. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het geldt voor iedereen die met de Heere Jezus Christus verbonden is, voor iedereen die in hem gelooft. Hij is met Christus gekruist en Christus Jezus leeft in hem. En dan begrijp je, denk ik, ook wat het betekent. Als de apostel zegt, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, want de levende Christus, hij die opgestaan is, van tussen de doden uit, leeft in mij. Als ik denk aan het werk van de Heere Jezus Christus, dan is het zo groot dat je als Christen mag geloven. De Heere Jezus, hij heeft mijn zonde gedragen in zijn lichaam en al die zonden stuk voor stuk uitgeboet. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ben ik daar rechtvaardig mee? Dan zijn alleen die verkeerde vruchten van die boom uitgedelgd. En dan staat daar nog steeds een rotte boom die alleen maar verkeerde vruchten kan voortbrengen. Het helpt niks, met andere woorden. Het is maar één onderdeel van wat nodig is. Maar het bijzondere is, het werk van Christus, zijn sterven betekent dat al die rotte vruchten die ik voortgebracht heb, dat ze uitgedelgd zijn door zijn bloed. Maar er is ook iets gebeurd met die boom, want Jezus Christus leeft in mij en voortaan niet meer ik leef, zegt de apostel dan, maar hij leeft in mij. En dan gaat het nog helemaal niet over wat je in de praktijk van je leven doet. En want dan heeft de apostel er nog heel veel tijd voor nodig om uit te leggen dat de zonde en na ontvangen genade nog steeds in ons woont enzovoort. Maar er is iets veranderd. He, wat een christen kan zeggen. He, maar fundamenteel is er in mijn leven iets veranderd. Want Christus Jezus, hij woont in mijn hart. En als God naar mij kijkt, ziet hij ten diepste zijn eigen zoon. En daarom ben ik in Christus voor God daadwerkelijk rechtvaardig. Want hij ziet Christus. En daar zijn zoveel voorbeelden van te vinden. Ook in het Oude Testament, in heel de Bijbel. Ik denk even aan het boek Esther. Zo'n mooi beeld eigenlijk van de rechtvaardiging van de goddeloze als Esther. Eigenlijk ja, opgewekt wordt om naar koning Ahasveros te gaan om zijn genade af te smeken. En ze durft niet, ze denkt van ja, als iemand ongeroepen tot de koning nadert. Dan bestaat de kans zomaar dat de koning zo iemand laat doden. En wat doet ze vervolgens? Dan gaat ze naar de koning in het kleed wat ze van de koning zelf eerder ontvangen had. En zo duwt ze die deuren van dat paleis open. En als ze dan binnenkomt, dan ziet ze de gouden scepter in de handen van de koning klaar liggen. Zo'n mooi beeld. Ja, aan de ene kant de zondaar, de goddeloze, die de naam des Heren aanroept. Laat de schrift dan zien, de goddeloze die de naam des Heren aanroept. Vanaf het moment dat hij de naam van de Heren aanroept, vanaf het moment dat hij zich laat vallen in de armen van de Heren God, kun je zeggen, vanaf dat moment geldt al zijn zonden weggedaan door het bloed van Christus. En Christus Jezus leeft in hem. Misschien een beetje moeilijk wat ik nu ga zeggen. Maar er is ook een Bijbeltekst die zegt dat God de rechtvaardige rechtvaardigt. En rechtvaardigende de rechtvaardige hem gevende naar zijn gerechtigheid. Dan zou je denken, ja, maar hoe zit het nu? Paulus zegt God rechtvaardigt de goddeloze. En een andere tekst zegt, en rechtvaardigende de rechtvaardige, hem gevende naar zijn gerechtigheid. Maar het is allebei waar. Als die zondaar, als er een zondaar tot de Heere God komt, dan is hij in zichzelf, dan komt hij als een goddeloze. En dan zegt hij met de tollenaar in de tempel, o God, wees mij zondaar genadig. Maar zodra iemand de Heere Jezus Christus aangrijpt, dan geldt wat ik zojuist gezegd heb. Door de geest wordt hij verbonden met de Heere Jezus Christus en geldt. Hij droeg zijn zonden en Christus Jezus leeft in hem. En wat ziet God dan? Dan ziet hij geen zondaar meer, maar dan ziet hij een rechtvaardige. En dan geldt wat die andere tekst zegt, een rechtvaardigende. De rechtvaardige, hem gevende naar zijn gerechtigheid. En daarom hoop ik ook vanavond dat als er mensen zijn die nog voor zichzelf leven, dat deze boodschap mag binnendringen. Ik heb vanmorgen ergens gesproken over die teksten. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Als de apostel spreekt over, van ja, als het gaat over rechtvaardig voor God worden, wat moet je daar nu voor doen? En dat de apostel dan zegt, de rechtvaardigheid die je kunt verkrijgen uit het geloof, die zegt niet, wie zal in de hemel opklimmen? Je hoeft er geen grote dingen voor te doen. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen of in de hel neer te dalen. Maar zegt Paulus dan maar, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. De boodschap betekent dat. Die je te horen krijgt. En die in je hart neerdaalt ook vanavond. En waar je misschien straks met elkaar over praat. Hè, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het enige is dat je die boodschap met je hart moet en mag omhelzen. Zo bijzonder om te zien dat de Heer Jezus, als hij spreekt, als hij de gelijkenis van het zaad uitlegt. En dan heeft hij het over het zaad bij de weg. En dan zegt hij, ja, dat zijn de mensen die het woord horen. Maar vervolgens komt de duivel en hij neemt het woord uit het hart weg. Dus dat betekent dat prediking van het evangelie echt is. Dat we het woord, het evangelie, leggen in de harten van de mensen. En dan zegt de schrift, en het enige waar het nu om gaat, dat is dat je die boodschap die in je hart wordt gelegd, ten diepste wordt Christus in je hart gelegd, dat je die boodschap met je hart omhelst om vervolgens rechtvaardig voor God te zijn. Dus dat betekent, om het samen te vatten, als er iemand is vanavond die voor eigen rekening leeft en die zegt, hey, ik ken de Heere God, ik ken de Heere Jezus nog niet, ik leef nog voor eigen rekening, dan betekent dat je vanavond behouden kunt worden. Het is niet ver weg, je hoeft er geen grote dingen voor te doen, maar elk mens die gelooft, die mag delen in de vruchten van het werk en van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Kun je dat voor mogelijk houden, hè? Dat het waar is, dat je als christen ten diepste net zo rechtvaardig bent, hè, als de Heer Jezus Christus, ja, als God zelf. Op een andere plaats, hè, schrijft Petrus dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Christus Jezus leeft in ons. Durf je dat te zeggen? Durft u dat te zeggen? Ik denk, of dat Johannes, als je leest in Johannes 20, en Johannes zag in en geloofde, dacht hij natuurlijk niet aan al deze dingen die ik nu zeg, dat mag voor zich spreken. Maar als je dat wat we daar lezen toepast op wat we lezen vervolgens in de brieven van Paulus, dan mag je wel degelijk zeggen, ja, zien met inzicht in het graf. Dat betekent dat ik mag inzien dat het eigenlijk helemaal niet juist is. Als ik als christen maar blijf denken dat God mij ziet als een zondaar, als een slecht mens. Zodat ik mij telkens weer slecht moet voelen en dat soort dingen allemaal. Maar dan klinkt het vanuit het Hooglied, mijn duiven, mijn volmaakte, waarom toon je me je gedaante niet? Want je gedaante is liefelijk, want wat ik in jou zie, is ten diepste mijn zoon. En dat is tot vertroosting van het hart van een ieder die de Heer Jezus Christus lief heeft. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij ons door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En vervolgens en ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ja, en ik denk eigenlijk dat je kunt zeggen, als je hebt begrepen wat ik zojuist heb gezegd, Dan is het volgende eigenlijk heel logisch. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. We hebben Romeinen 6 gelezen. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Als je het heel eenvoudig wil zeggen, dan kun je het eigenlijk zo zeggen. Als het waar is, wat Paulus schrijft in Galaten 2, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Is het dan ook niet logisch dat de Heere God ons vervolgens oproept tot een nieuw leven? En vervolgens wil de Heere God ook daadwerkelijk zijn zoon in ons leven zien. Of dat de Heer Jezus Christus daadwerkelijk in ons leven openbaar komt. Als ik het in mijn eigen woorden zeg, dan kun je het zo zeggen. Iedere christen is in zijn diepste wezen gelijkvormig gemaakt aan het beeld van God. Zo Christus Jezus leeft in mij. Maar de praktijk is wel degelijk, hè, dat als het gaat over veel christenen, dat je daar maar weinig van ziet. En wat je juist ziet in de schrift, is dat we telkens opgeroepen worden. Hè, laat dat gevoelen in u zijn, laat die gezindheid in u zijn, die ook in de Heer Jezus Christus was. En je kunt het zo zeggen als het waar is, hè, dat de Heer Jezus Christus, hè, in je leeft, hè, laat hij dan ook zichtbaar worden in jouw leven. En dat klinkt misschien veel te makkelijk als je dat zo zegt. Ik denk dat het best wel vaak voorkomt, hè, dat we misschien maar al te makkelijk zeggen, ja, we zijn christenen, we mogen de Heer Jezus Christus lief hebben, maar ja, we blijven toch zondaren, hè? Mensen van vlees en bloed en geneigd tot de zonde en noem het maar op. En in zekere zin is dat natuurlijk ook waar. De apostel zelf tekent, hè, dat de zonde nog in ons woont. En toch is het goed om te, hè, om te beseffen dat de schrift ons leert, hè, dat er een heel groot verschil is, hè, tussen een christen en een niet-christen. Ja, als het gaat over een niet-christen, hè, dan zegt de schrift ronduit. Hij ligt dood in zonden en in misdaden. En hij kan de Heere God niet behagen. En als zo'n zondaar, hè, die nog voor eigen rekening leeft, hè, probeert, hè, door te bidden of wat ook te doen, dichter bij God te komen, dan hebben we reden, hè, om hem dat af te raden en te zeggen, hè, maar je kunt de Heere God niet behagen en je moet leren op genade alleen te steunen. Van harte, van harte. De Joden, tekent Paulus in Romeinen 10, streefden naar een gerechtigheid die uit de wet is. En zij zagen niet dat Christus het einde van de wet is. Het is dwaas om te proberen, hè, je eigen gerechtigheid op te bouwen. Hè, want je ontkent dan ten diepste dat de mens van nature dood ligt in zonden en in misdaden. Hè, maar zodra een kind van God, hè, op diezelfde wijze gaat praten. Ja, het is niets, ik ben een zondaar. En iedere dag weer, ja, zondigen wij en zijn wij aangewezen. Je kunt dat op een heel goede manier zeggen, in de zin van, hè, dat je ziet, je verlangt om voor de Heere God te leven. En Christus komt in je leven ook openbaar. Maar aan de andere kant zie je, hè, dat er ook nog heel veel ongerechtigheid in je leven is. En je beseft, ik ben afhankelijk van de genade van de Heer. Maar als dat te makkelijk wordt, hè, in de zin van, hè, dat we een soort van accepteren dat we eigenlijk leven als de wereld. In de zin van het verschil, hè, tussen mijn onchristelijke buurman, hè, en mij is amper te zien. Hè, alleen, hè, dan dat ik naar de kerk ga en dat soort dingen. Dan denk ik, het gaat echt fout. Het grote verschil, he, tussen een christen en een niet-christen is, een niet-christen ligt dood in zonden en in misdaden en u niet. Dat is het grote verschil. He, u niet. U mag absoluut niet zeggen dat u dood ligt in zonden en in misdaden als u de verschijning van de Heer Jezus Christus hebt liefgekregen. Dan zegt Paulus, he, we hebben Romeinen 6 gelezen, die gestorven is. Die is gerechtvaardigd van de zonde. En je kunt zeggen, de zonde is in de Bijbel een concrete macht, maar met een bepaald machtsgebied. En dat machtsgebied wordt eigenlijk begrensd door de dood. Dat betekent, de zonde heeft macht over een mens totdat hij sterft. Maar het wonder is dat ik met Christus verenigd ben en dat zijn dood op mij toegepast is, laat de schrift dan zien. En dat betekent dat ik bevrijd ben van de macht van de zonde en dat Christus Jezus in mij leeft. Nu goed, dat klinkt moeilijk. Maar het betekent dit, hè, iemand die Christus niet kent, hè, die kan terecht zeggen, ik ben onder de macht van de zonde. Maar een christen, hè, iemand die de Heer Jezus Christus lief heeft, hè, die kan niet zeggen, hè, ik ben onder de macht van de zonde. Misschien, hè, heb je jezelf weer onder die macht gebracht, dat is een andere ding. Maar principieel ben je bevrijd van de macht van de zonde. En dan zeg ik het heel raar en is het niet nodig dat je in de praktijk van je leven, hè, je gedraagt als slaaf van de zonde. Wat God wil, hè, in uw leven, hè, dat is zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, terugzien. Een zondaar, iemand die Christus niet kent, kan zeggen, ik zit vast aan de pornografie of wat dan ook. En je weet, hij zit daadwerkelijk vast, hij zit daadwerkelijk onder de macht van de zonde. En een christen kan daar voor zijn gevoel ook aan vastzitten en heel wat christenen zijn daarmee behept. Maar de schrift zou altijd zeggen, de zonde woont nog wel in jou. En jij bent zo dwaas om die zonde zoveel zeggenschap in jouw leven te geven. Maar jij moet beseffen dat je één ding nooit kunt uitwissen. En dat is dat Christus Jezus in jou leeft. En zelfs dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Want dan zegt de schrift het op zo'n mooie manier eigenlijk. Hè? Want ja, een christen, Christus Jezus leeft in hem. Het is allemaal anders geworden. Vroeger, ja, slaaf van de zonde. Hè? Maar nu Christus Jezus leeft in mij. Maar dan haast de schrift zich om te zeggen, jawel, maar... Maar de zonde, vroeger was ik onder de macht van die zonde, maar de zonde woont nog wel in mij. Maar, zegt de schrift dan, je hebt bovenop alles wat je al gekregen hebt, de Heilige Geest ontvangen, opdat Christus die in jou leeft, steeds meer openbaar zal komen in jouw leven. Dus met andere woorden, de Heere God weet ook wel. We zijn één gemaakt met Christus. Christus woont hier in mijn hart. Maar de Heere God weet ook wel dat de realiteit is dat de zonde ook in mij woont. En dat ik vaak helemaal geen kracht in mij heb om Christus openbaar te laten komen in mijn leven. Maar zou de schrift dan zeggen, maar dan zit je al in Romeinen 8 eigenlijk. Maar daarom juist heb je de Heilige Geest ontvangen. Juist opdat we niet zouden leven naar het vlees, naar die macht van de zonde die in ons woont. Maar opdat Christus gestalte in mij zou krijgen. Maar voelt u nu wat ik hiermee wil zeggen? Dat als het waar is, dat rechtvaardigmaking betekent dat enerzijds mijn zonden uitgeboet zijn. En anderzijds dat ik één gemaakt ben met de opgewekte Christus en Christus Jezus in mij woont. Dat onze heiligmaking daaruit voortvloeit. Dat het logisch is dat de Heere God vervolgens tegen ons zegt en nu laat Christus dan ook gestalte krijgen in je leven. Laat hij openbaar komen in je leven. En geef geen gehoor aan die andere kant in jou. En namelijk je vlees, de zonde die nog in je woont. Je kunt het zelf niet, maar ik heb mijn geest gegeven. En wandel door de geest. En gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Ik hoop van harte dat we dat zien. God vraagt ons leven, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. God zoekt niet per se naar, dat is het fundament, daar begint het mee. Maar ik geloof absoluut dat het niet goed is als we daarmee beginnen en als we na 20, 30, 40 jaar nog precies hetzelfde zeggen. We zijn zondaren en gelukkig horen we iedere zondag van Christus dat hij is gestorven. En heel mijn leven dan vier ik feest en doe ik wat ik zelf wil. Maar gelukkig hoor ik iedere zondag de boodschap van genade. En op grond van die genade gaan we naar de hemel. Misschien als u het oprecht zegt dat u er nog komt ook. Maar in ieder geval is het niet de Bijbelse weg. Absoluut niet. God verlangt om het beeld van zijn zoon in uw leven te zien. Hij ziet zijn zoon in u. Maar hij wil dat Christus ook in de praktijk van uw leven. Ik heb het al diverse keren gezegd. Openbaar komt. Laat dat gevoelen in u zijn. Zegt Paulus in Filippenzen 2. Het welk ook in Christus Jezus was. Dat is niet te hoog gegrepen. Maar door de kracht van de Heilige Geest kan het daadwerkelijk. Is het zo dat Christus Jezus in uw leven ook te zien is? Ik heb vanmorgen, toen ging het over getuigen enzovoort, en toen heb ik gezegd, het is onze roeping om het evangelie met andere mensen te delen. Juist het woord ook in hun harten te leggen. Maar wat zo belangrijk is, we zijn geroepen om over het evangelie te praten, absoluut. Maar als ons gedrag eigenlijk iets anders zegt, mensen zullen dat altijd zien. Het is zo belangrijk dat we aan de ene kant onze mond open doen. Aan de andere kant dat mensen ook zien dat zijn mensen die veranderd zijn. En ze maken fouten, maar ze zijn ook bereid hun fouten te belijden. En ze verlangen ook hun leven te beteren en anders te leven enzovoort. Een christen die geen fouten maakt bestaat niet. De psalm zegt niet voor niets, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. En iedere dag als ik dieper in mijn hart blik, ontdek ik weer andere dingen die eigenlijk niet goed zijn. Iedere dag. En tegelijkertijd, Heere, door uw geest verlang ik dat het zo is. Dat ik steeds meer mag gaan lijken op uw zoon. Stefanus was met de Heere Jezus Christus bezig. En dan lees je in Handelingen 7... dat hij de hemel geopend zag en de Heere Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. En hij zag de Heere Jezus en plotseling begon hij te bidden. Het gebed van de Heere Jezus Christus zelf. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Met andere woorden, mensen die veel met Christus bezig zijn. Die niet hun mond vol hebben van zichzelf en over zichzelf. Maar juist met Christus bezig zijn, gaan in de praktijk van hun leven, als het goed is, steeds meer op hem lijken. Dankzij, zou de catechismus zeggen, dankzij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Wen niet aan de zonde. Johannes schrijft, als je in zonde valt, dan moet je aan Gods genade niet vertwijfelen. Maar wees geen varken die in de zonde blijft liggen. Schapen kunnen in de modder vallen en ze willen er snel weer uit. Varkens die horen thuis in de modder en ze wentelen erin. Een christen is geen varken, maar een christen is schaap. Die verlangt om op het droge te leven. En vervolgens het derde punt van de catechismus. De catechismus zegt ten derde. Is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. En juist dat is ook zo mooi. Ik heb het erover gehad dat we, hoewel het waar is dat Christus in ons leeft en dat Christus in ons gestalte moet krijgen iedere dag meer, dat het ook waar is, dat het ook waar is dat de zonde nog in ons woont. En ik denk dat de apostel daarom in Romeinen 8, het 23e vers schrijft. En niet alleen dit, maar wij ook zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Wij verwachten, zoals Paulus dat op een andere plaats schrijft, als Christus geopenbaard wordt, dat wij met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Maar het feit dat we nog de zonde in ons hebben, Ik denk dat je mag zeggen, dat is geen makkelijk onderwerp, maar ik denk dat je mag zeggen dat dat in de Bijbel juist samenhangt met het feit dat ons lichaam nog niet verlost is. En we worden ook opgeroepen om de werkingen van het lichaam te doden, bijvoorbeeld. Ons lichaam is nog niet verlost, de zonde woont nog in ons. En juist daarom verwachten we, zien we uit naar de dag van de verlossing. Want als Christus komt, en dan zegt daar het antwoord, ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Maar ik zou daar wel bij willen zeggen, wat wel heel belangrijk is in de Bijbel, dat een christen, als het zo is dat ik de dood moet sterven, dan is zijn opstanding een zeker pand van mijn opstanding. Dat ik straks als de Heer Jezus Christus terugkomt, op de wolken van de hemel op zal staan uit de dood. Maar, normaal gesproken, dan zou de Bijbel zeggen, een christen moet niet zijn dood verwachten, maar een christen moet zijn meester verwachten. Een christen moet uitzien naar de dag van de Heer Jezus. En wat zo belangrijk is, het is alweer een poos geleden dat ik ergens sprak over de dag des Heren, en dat ik preekte daar dat die dag des Heren, de dag dat de Heere God zijn oordelen over de aarde gaat brengen om vervolgens terug te komen, en dan gaat dat allemaal heel snel, die dag kan ieder moment aanbreken. En binnen heel korte tijd was het zo dat we terecht kwamen in de coronacrisis. En volgens mij heeft die coronacrisis nog niet te maken met die dag des Heren. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil wel zeggen dat je kunt zien dat het waar is. Dat de dingen zo plotseling kunnen veranderen. Nu in deze coronatijd hoor je heel vaak, we hopen dat alles weer normaal wordt. Wat de schrift laat zien in het boek Openbaring, net voor de wederkomst, zullen er een aantal oordelen, verschrikkelijke oordelen zijn. En zodra de een klaar is, komt de andere. De een of achter elkaar diverse oordelen. En die betekenen dan dat de Heer Jezus Christus aanstaande is, komt. Zodra die oordelen klaar zijn, die zeven zegels verbroken zijn, komt de Heer Jezus Christus. En daarom moet een christen alert zijn. Als er dingen gebeuren, en deze coronacrisis gaat misschien zo weer voorbij, maar er komt ook een tijd. Het ene oordeel is klaar en het volgende oordeel komt. En na zeven oordelen is de Heer Jezus Christus daar. En die dag des Heren, de dag van die oordelen, kan ieder moment aanbreken. Ik zou willen zeggen, we hebben reden, en dat is een andere preek, maar we hebben reden om te denken, de Heer Jezus Christus komt spoedig terug. Ik zou zeggen tegen de jonge mensen die hier zitten in de kerk, je moet er maar op rekenen dat jullie het bejaardentehuis niet halen. Omdat de Heer Jezus Christus waarschijnlijk al veel eerder terugkomt naar deze aarde. En dat is een heerlijke gedachte. Dat is geen angstaanjagende gedachte. Want als je de Heer Jezus Christus nog niet lief zou hebben, dan mag je vanavond nog tot hem komen en zeggen, Heere, ik wil mijn leven, dan zeg ik het maar simpel, ik wil mijn leven in uw handen leggen. Wees ook mij genadig zoals die tollenaar. En op dat moment, als je dat met je hart zegt, verandert daadwerkelijk alles. Daarom is de wederkomst. Het hoeft voor ons geen angstaanjagende gedachte te zijn. Als je voor eigen rekening leeft, stop daarmee en kom tot de Heer Jezus Christus, zou ik willen zeggen. En laten we als kerk daadwerkelijk uitzien naar de dag van zijn komst, want hij staat te komen. En daar zegt Paulus dan van, ja, zij die gestorven zijn in de Heer, op dat moment van zijn komst zullen ze opstaan met een nieuw lichaam en de Heer tegemoet gaan in de lucht. En vervolgens zullen wij, we hoeven niet op te staan, want we leven nog. Maar we zullen in een punt des tijds, zegt Paulus, dan veranderd worden. He, om de Here tegemoet te gaan in de lucht, om voor altijd met de Here te wezen. Een lichaam ontvangen gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En we zullen nooit meer he, met de zonde te maken hebben. Christus kan nu al gestalte in mijn leven krijgen. Maar het leven is een strijd omdat de zonde in mij woont. En het niet altijd simpel is om door de Heilige Geest te leven. Ik ben geneigd om het anders te doen. Maar de dag komt als Hij komt en die dag kan spoedig aanbreken. He, dat zijn kerk volkomen verlost wordt. He, om voor altijd bij de Here te zijn. Ik had het net over de zonde. He, als een concrete macht met een bepaald machtsgebied. Maar je kunt ook spreken over de dood. He, ook als een concrete macht in de Bijbel. En wat je de Here Jezus eigenlijk ziet doen. He, je ziet hem de kerker van de dood binnengaan. He, om vervolgens die kerker van de dood van binnenuit open te breken. En een mens, he, zonder Christus moet hij sterven. Maar als hij in het graf van de Heere Jezus Christus terechtkomt, dan kun je zeggen ja. Maar daar kan de dood je niet houden. Omdat de Heere Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Ja, die kerker van de dood van binnenuit heeft opengebroken. Dat betekent een christen. We zien uit naar de toekomst van onze Heere Jezus Christus. We zien uit naar zijn weduwe. Heere, laat het zo zijn dat ik helemaal niet hoef te sterven. Want misschien komt u, of morgen is misschien wat snel als je denkt aan al die zegels. He, maar misschien bent u er over een heel korte tijd al. En daar zie ik naar uit. En als ik wel moet sterven, Heere, dan ben ik nog niet bang. Want uw opstanding is een zeker pand garandeerd dat ik ook zal opstaan uit de dood. Want u ging de kerker van de dood binnen en u brak die kerker van binnenuit open. En daarom weet ik zeker dat ook al moet ik sterven, ik zal toch straks met lichaam en ziel bij u wezen. Met lichaam en ziel, daar mag ik van verzekerd zijn door de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Dan kan Paulus zeggen, en daarmee eindig ik, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Geen verdrukking, maar zelfs het zwaard, zelfs de dood kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Want Jezus Christus, hij stond op van tussen de doden uit. Je kunt een blik werpen in het graf. En vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Je kunt er op een theoretische manier naar kijken. En een boek schrijven over die dingen zonder vrede te hebben in je hart. Maar als je je leven mag leggen in de handen van de Heer. Dan kijk je met inzicht in het graf. En heb je vrede voor je ziel en voor altijd. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 116 en daarvan het vijfde vers, Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Laten we met elkaar bidden en danken. Lieve heren, hartelijk dank voor wat u ons wilde geven vanavond. Heren, dat we hier samen mochten zijn en op deze dag, het is wel geen Pasen, maar het is wel uw opstandingsdag. We hebben reden, heren, om daadwerkelijk op uw opstandingsdag samen te komen, omdat uw opstanding zoveel voor uw kerk betekent. Heren, laat het zo zijn. Dat ook wij, heren, net als Johannes, met inzicht, ja, met verstand, met goddelijk licht bestraald in het graf, heren, van u mogen kijken. En mogen beseffen met ons hart, heren, wat het betekent. Dat u opstond van tussen de doden uit. Al die graven bleven dicht, maar uw graf ging open. Omdat u de dood overwon, heren Jezus Christus. Heren, wilt u, ja, met ons zijn. Als er zijn onder ons die u niet kennen, voor eigen rekening leven, heren, wilt u ze stilzetten en het woord ook van vanavond gebruiken. Wilt u ook zijn, heren, met al degenen die u lief hebben, maar in de praktijk van hun leven een verwoede strijden tegen de zonde. En, ja, misschien zich er al bij neergelegd hebben dat het toch niks wordt. Misschien vroeger met heel wat hart iets beleden. Dat de liefde er was en dat alles bekoeld is. En bijna uitgedoofd. En misschien hebben we ons eraan overgegeven. Maar u leeft, Heere Jezus, en u leeft in uw kerk. En u zegt tegen uw kinderen, maar jullie zijn een tempel van de Heilige Geest. Terwijl andere mensen dat niet kunnen zeggen. Laat het tot ons doordringen, Heer. En ook al voelen we ons slecht. En ook al lijkt het erop, Heer, dat we helemaal vast geklonken zitten aan de zonde. Geef, Heer, dat door de kracht van uw Heilige Geest, het nieuwe leven, ja, Jezus Christus in ons leven zichtbaar zal worden. Tot eer van uw naam, zoals we ook gezongen hebben. Aan de ene kant weten we, Heer, dat u onze ziel gered heeft in het dodelijks tijdsgewricht. Maar om vervolgens voor uw aangezicht te wandelen, Heer, in een nieuw leven. Die zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Heer, laat het woord zo in onze harten mogen blijven. Vergeef het verkeerde, Heer. Ga met ons mee naar huis en als we thuis meegeluisterd hebben, Heer, zegen ons daar. Heere, ontferm u over ons, ook in de week die we ingegaan zijn, Heere. Wees u ons nabij en wilt u ons geven wat we nodig hebben. We horen veel van nood, ellende ook in andere delen van deze wereld. Maar ontferm u, Heere, over mensen die in nood zijn. Ontferm u over de zwakken, over de ellendigen. Over zij die hulp nodig hebben en geen hulp vinden. Heere, zegen ze. En geef ook, Heere, dat de omstandigheden gebruikt zullen worden, he, om meer mensen bij u te krijgen. Dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 101 en daarvan het tweede en het derde vers. Als een verlangen voor de toekomst in de kracht van de Heilige Geest. Ik zal met verstand de weg betreden van de vrome en met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Psalm 101, vers 2 en 3. Thank you. zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ja, dat klopt, ja.